Goedemorgen allemaal. Zo, alle techniek heb ik in handen. Ja, hartstikke mooi, dankjewel. Ik ben altijd bang dat ze me horen zingen als ik die microfoon al om heb. Dus die doe ik altijd uit. En Dirk en Wim zeggen altijd van, nee, maar we kunnen hem daar ook uitzetten hoor. Maar ik ben altijd bang. Geen vertrouwen. Ah. Oeh, er zit ook weer een lesje in, hè? Ja. Ander keertje. Ja, voor iedereen die nog niet persoonlijk de hand heb geschud. Of een box heb gegeven. Gods zegen en nabijheid gewenst voor het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar wat voor jullie ligt. 2025. Ons jubileumjaar. Dit jaar bestaan we 40 jaar als kerk. Daar zijn we erg dankbaar voor. En we gaan er nog over nadenken en mee bezig zijn. Hoe we dat ook kunnen vieren met elkaar. In dankbaarheid. Zoals elk jaar mag ik op de eerste zondag van dat nieuwe jaar spreken over het motto voor de gemeente. Elk jaar hebben we een nieuw motto. En misschien denk je van, ja, dat is leuk. Maar wat is nou het nut van zo'n motto? Wat heb je daar nou aan? Elk jaar krijg je die visitekaartjes of die boekenleggers. En dan denk je misschien van, nou ja, oké, leuk. Maar ik moet denken aan september van vorig jaar. Toen Olof hier stond en zijn getuigenis vertelde over de motto's van de afgelopen jaren. Weten jullie het nog, voor de mensen die erbij zijn geweest? En hij vertelde hoe elk motto in de afgelopen jaren voor hem een antwoord was in situaties waarin hij zat en dat het een richtingaanwijzer is geweest. En hij eindigde toen met de mededeling dat hij kanker heeft en dat dat in zijn lichaam was geconstateerd. En toen was ons motto wat hier achter op het scherm staat. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. En ik weet zeker dat dat ook het fundament is geweest voor Olof om met zijn ziekte is om te gaan. En vorige week zat hij hier gewoon te spelen midden in zijn chemo's. Midden in de chemo's was hij fit genoeg om hier gitaar te kunnen spelen. Ik vond dat heel bijzonder en het is Olofs verhaal, maar ik geniet daar ontzettend van. En ik stond vorige week ook even achter in de zaal. En toen zei Dirk volgens mij, ja, Gerdo staat te genieten van Olof. Maar niet alleen van zijn spel, maar ook van het feit dat hij hier aanwezig is. En dat hij daar kon zitten en kon spelen. Ik vond het wonderlijk. En daar ben ik God ook zo dankbaar voor. En dan zie ik gewoon dat dat motto waarheid wordt. Niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Hij is ons fundament. Wat ik maar wil zeggen, dat motto, dat kan een boodschap voor je zijn. Misschien ben je hier vanmorgen wel gekomen met een vraag. Want ik heb een antwoord nodig, God. En misschien is dat motto vandaag al wel het antwoord. Ik weet het niet. Ik hou jullie in spanning, hè? Misschien mag het centraal staan in je leven dit jaar. Of in een situatie waarin je nog terecht gaat komen in 2025. Gedurende dat jaar wat nu voor je ligt. En misschien zoek je een antwoord straks en denk je, oh, wat was het motto ook alweer? Laat ik nog eens even kijken. En dan denk je van, verhip, dat is het antwoord. Nou, zo kan dat gaan in een mensenleven. En als je met God leeft, als je hem toelaat in je leven, dan wil hij met je communiceren. En dat is wonderlijk. Dat die grote God, die machtige God, met ons wil communiceren. En soms gaat dat door zo'n stom visitekaartje waarop dat motto staat. En soms is het de Bijbel die je openslaat en dat je denkt van, huh, staat dat ook in de Bijbel? En soms is het de tekst van de dag en soms is het de preek en soms is het een lied. En soms is het ontmoeting met een broeder of een zuster die een gesprekje met je heeft. En dat je denkt van, dat is wat ik nodig had. Dank u wel, God. God wil met je communiceren. Hij wil tot je spreken. En mijn vraag is, laat je dat ook toe? Laat je hem ook met jou communiceren? Laat je hem ook tot jou spreken? En ik wil je oproepen om je daarvoor open te stellen. Nou, het is jammer dat we geen drumstel hebben, anders krijg ik nu tromgeroffel. Maar dit is het motto voor het nieuwe jaar. Openbaring 21, vers 5. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En ik heb wel eens eerder gezegd, als je een tekst uit een hoofdstuk ligt en uit een boek haalt, dan loop je het gevaar dat je die tekst uit zijn verband rukt. Dat gebeurt helaas soms ook met bijbelteksten. Christenen zijn niet altijd even aardig voor elkaar. Pakken soms een bijbeltekst en gebruiken die om anderen mee om de oren te slaan. Zonder de echte basis van die tekst daarbij te betrekken. Of te kijken van waar gaat het nu eigenlijk echt over. Of wat vraagt God van mij. En soms gebruiken we teksten om anderen te overtuigen. Maar wat staat er nou eigenlijk echt en waar gaat het nou eigenlijk echt over? En misschien schok ik u vanmorgen wel, maar ik denk laat ik een voorbeeld nemen. Deze tekst, Matthäus 18, vers 19 en 20, is daar een voorbeeld van. En daar staat verder, zeg ik u, dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Nou, je zou hieruit kunnen afleiden dat als twee mensen eenparig voor iets bidden, wat dan ook, dat ze het dan altijd zullen krijgen van de hemelse Vader. Dus ik stel voor, Wim en ik delen dezelfde hobby, Peter en ik delen dezelfde hobby, we houden van oude Volvo's, dat we straks met z'n drieën even een aparte ruimte zoeken en dat we vragen om een mooie ouderwetse Volvo. Want als twee mensen eenparig voor iets bidden, wat dan ook, staat er, als ze het eenstemmig zullen verlangen, dan zal het hun ten deel vallen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Nou, misschien voelen jullie al een beetje dat dat niet de bedoeling is van deze tekst. De context van dat gedeelte is onderwijs van Jezus over tucht in de dan toekomstige kerk. En het gaat dus niet over rijkdom of over auto's of over een huis. Het gaat erover wat je moet doen als iemand in de gemeenschap heeft gezondigd en dus niet handelt naar de wil van God. En dan staat er hoe je dan alleen eerst met die persoon in gesprek gaat. En als die niet wil luisteren, dan ga je met twee of drie getuigen, staat er, met die persoon in gesprek. En de uiterste consequentie is dat je afstand mag nemen als iemand totaal niet wil luisteren. En het gaat hier over geestelijke autoriteit. Het gaat over binden en ontbinden. En in dat verband gaat het over vragen en ontvangen en met twee of drie bij elkaar zijn om samen de wil van God te zoeken. Schok ik jullie als ik nu de bodem van deze tekst bij jullie weghaal? Maar dit is wel waar het over gaat. En dit is maar een voorbeeld. Ik ging daar even op zoeken op Google en dan krijg je van de EO was een pagina de 5 meest misbruikte bijbelteksten. En dan zie je zo 5 bijbelteksten op een rij die er uitgelicht worden en die dan rondgestrooid worden zonder de context daarin mee te nemen. En toch geloof ik, als je het nodig hebt en als het past in je leven en je wandel met God, dan wil God ook voorzien in dingen zoals een auto of een huis. En wij hebben wel eens gebeden voor een andere auto. Als wij een andere auto nodig hebben, dan bidden we daar ook voor. Heer, u weet wat we nodig hebben. En dan zien we er eentje bijvoorbeeld op het internet of zo. En dan zeggen we van nou heer, als die voor ons is, dan staat die er nog. Of dan is die er nog als wij eraan toe zijn. Zo gaan we daarmee om. Dus dan mag je best voor bidden, maar wel altijd in de balans. Zodra je doorslaat naar de ene kant of naar de andere kant, dan verliest de tekst helemaal zijn betekenis. Nou, dat is misschien al een ernstige waarschuwing over hoe ga je nou om met de Bijbel, hè? Maar daarom wil ik echt graag dat motto met jullie lezen in het verband waarin het wordt genoemd. En ik wil hem er niet uitlichten en als een visitekaartje meegeven van jongens, succes ermee. Maar laten we hem eens even bekijken in de context waar die staat. En die staat in Openbaring 21. En dan lees ik vanaf het eerste vers. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. Ik vind dat altijd moeilijk, want ik hou van de zee. Ik ga graag naar het strand. En dan staat hier, en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, en aan Johannes is die openbaring gegeven, dus dit wordt hem getoond. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Dus het nieuwe Jeruzalem daalt neer uit de hemel, klaargemaakt door God. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, dus tegen Johannes, Jezus zegt tegen Johannes: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij: het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En ik twijfelde, moet ik dat achtste vers er nou bij vermelden? Maar ik wil er ook niks van afhalen. Dit is wel wat er staat. Als je niet bij God hoort, maar je behoort bij die groep van lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en leugenaars, dan wacht je een ander lot. Dan heb je geen deel aan die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En zo is het. Dat moet ik wel delen ook. Nou is het boek Openbaring voor veel christenen een lastig boek. Of ben ik de enige die het een lastig boek vindt? Nee. Het staat vol met verwijzingen naar een tijd die gaat komen. Misschien zijn sommige dingen die erin beschreven staan al uitgekomen of nu gaande. En daar wordt van alles over gezegd en geschreven. En nou ben ik een leraar in de zin van dat ik de Bijbel bestudeer en het woord mag delen hier in de gemeente. Maar ik ben geen leraar in de zin van dat ik Bijbelboeken uit en daarna bestudeer en helemaal doorgrond. Ik houd ervan om de Bijbel te bestuderen als ik me voorbereid voor onderwijs, zoals vandaag. En dan kijk ik vaak naar verschillende vertalingen, ook in andere talen. Maar ik weet gewoon niet alles en ook niet over het boek Openbaring. En gelukkig ben ik daarin ook niet de enige, want er zijn vele theologische stromingen, leerstellingen die dat boek op verschillende manieren ook interpreteren. En die interpretatie krijgen jullie dus het komende jaar ook niet van mij. Zelf denk ik dat Openbaring bedoeld is om ons bewust te maken van het feit dat we klaar moeten zijn voor wat God nog gaat doen in de toekomst. En een deel daarvan zullen wij meemaken in ons persoonlijk leven. En voor mij betekent dat vooral een stuk levensheiliging en bewustzijn van wat het betekent om christen te zijn in deze tijd. En dat zien we ook in dit hoofdstuk van Openbaring. Daar staat, wie overwint zal alles beërven. Dus het is een kwestie van volhouden. En volhouden is dus een sleutel om het einddoel te bereiken. Het einddoel wat God voor ogen heeft. En Openbaring is denk ik ook bedoeld om ons een perspectief te geven. Van waar zijn we nou eigenlijk naar? Ja, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Waar gaan we nou eigenlijk naartoe? En sommige mensen zeggen dat ook wel eens. Is dit het nou, het leven hier op aarde? Maar we gaan ergens naartoe. En dat perspectief, dat wordt ook geschetst in dat boek Openbaring. En ik zie ook dat dat boek Openbaring sleutels in zich heeft die verwijzen naar de terugkeer van Jezus op aarde. En Jezus is op aarde geweest, is als kind geboren, is naar de hemel opgevaren. Maar de Bijbel zegt dat hij ooit zal terugkomen op aarde. En daar is een tijdlijn aan verbonden. En sommige dingen kan je duiden daarin en andere dingen kun je helemaal niet duiden. Nou, voor mij is de stichting van de Joodse staat in 1948 echt zo'n moment dat je kan bijna toetsen aan Openbaring. We weten gewoon dat op dat grondgebied van Israël zal zich van alles afspelen in de toekomst. En het feit dat zijn volk, Gods volk, is teruggekeerd naar dat grondgebied is voor mij zo'n sleutel. In dat hele apocalyptische boek, zeggen ze dan, hè, Openbaring. En wat ik ook zie is dat een groot deel van de wereld het Joodse volk dat recht wil ontzeggen. En dat dat grondgebied en dat volk een steen des aanstoots is. En dat het stichten van die natie ook een steen des aanstoots is geweest. En het laat mij gewoon zien dat het deel is van een groter plan. Een plan van God. En dan zie ik ook dat er een tegenstander is van God die dat absoluut niet wil. En ik denk dat we moeten oppassen dat we ons niet voor het karretje van de tegenstander laten spannen. En misschien zeg ik nu wel iets wat velen aanspreekt, maar wat anderen ook een steen des aanstoots is. Maar als je roept van from the river to the sea, Palestine will be free, dan ontken je het recht van het Joodse volk op dit grondgebied. En dan erken je de rechten van een volk dat nooit bestaan heeft. Er is nooit een Palestijns volk geweest met een eigen cultuur en een eigen geschiedenis. Er zijn wel altijd Arabieren op het grondgebied van het Joodse volk geweest. En dat grondgebied dat was voor 1948 bezet door de Engelsen. En tot het einde van de Eerste Wereldoorlog was het een verwaarloosde Turkse provincie. Het is niet onze zaak om alles te weten en om dat boek Openbaring helemaal te kunnen duiden en uitleggen met elke gebeurtenis die zich in de wereld afspeelt. Het is wel zaak om oplettend te zijn. Om te leven met God en onder de leiding van de Heilige Geest. En dat boek Openbaring, dat lees ik ook met de woorden van Jezus uit Matteüs 24 in gedachten. En dat lees ik even met jullie. En ik heb het in de COVID-tijd ook een keer met jullie gelezen. Matteüs 24 vanaf vers 4. Jezus antwoordde, zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. En ik weet nog dat ik tiener was en dat je in Waco, Texas, had je zo'n secte met iemand die zich als Messias manifesteerde. En die had een hele schare volgelingen. En uiteindelijk is iedereen daar om het leven gekomen. Maar velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. Mensen worden misleid door valse Christussen. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Nou, geruchten van oorlogen en oorlogen hoef ik jullie niks over te vertellen. Kijk maar om je heen in deze wereld. Maar het is nog niet het einde, zegt vers 6. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. En we hebben dat de laatste jaren gezien. We hebben het begin van de weeën gezien. En dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal eeuwig worden. Die zal zalig worden, sorry. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot de getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Nou, ik denk dat we het begin van de weeën meemaken in deze tijd. En misschien wel de eerste fase van wat daarna komt. Van het en dan, vanaf vers 9. Begin van vervolging is er. En hier zegt Jezus eigenlijk hetzelfde als in Openbaring 21 vers 7. Het is zaak dat we volharden tot het einde. En Paulus leert aan Timotheus het volgende. 2 Timotheus 3. Slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Er zijn dus ook mensen die voorgaan die misleid worden. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Het is dus zaak om niet alleen te luisteren naar allerlei sprekers, maar ook zelf de schriften te kennen, zelf de Bijbel te lezen en te kennen. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. En ik zie dat veel mensen gericht zijn op kennis en de nadruk leggen op onderwijs en op weerleggen. Maar ik denk dat het net zo belangrijk is om je te richten op verbetering en opvoeding in de rechtvaardigheid. En ook dat is weer persoonlijke levensheiliging. Werken aan je persoonlijke relatie met God. Bewust zijn van je positie als kind van God in deze tijd en in deze wereld. Ben ik nog te volgen? Zijn jullie er nog?
Ja.
Mooi. Want dit was alleen nog maar de context van ons motto. Ik hoor mensen zuchten. Nee hoor. En dat motto staat dus in het voorlaatste hoofdstuk van het boek Openbaring. Waar het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Die zullen komen als laatste fase van het plan van God met de huidige hemel en aarde. En daarvan staat het, die zullen dan voorbij zijn gegaan. En wat mij betreft staat in deze verse een realistische toekomst beschreven. Hoewel het ook mijn voorstelling compleet te boven gaat. Mijn voorstellingsvermogen. En ik lees het, maar ik kan het me bijna niet voorstellen. Ik heb ook doorgelezen in dit hoofdstuk. Worden ook de afmetingen genoemd van de nieuwe hemel, of van het nieuwe Jeruzalem. Nou, dat is ongeveer, dus in het vierkant 2200 kilometer bij 2200 kilometer. Dat zou ongeveer Europa beslaan, had ik gevonden. Maar dat moet je zelf maar eens lezen als je verder leest in Openbaring 21. Maar misschien kun je het wel omschrijven als paradijselijk. Zoals in Genesis. Want er staat, God zal bij de mensen wonen. Nou, God was bij de mensen in het paradijs, in de Hof van Eden. En in die nieuwe situatie zal God weer bij de mensen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. Inmiddels veel meer natuurlijk dan Adam en Eva. En God zelf zal bij hen zijn. En God zelf zal hun God zijn. Dat is de toekomst die beschreven staat. Maar niet alleen dat. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. En geen rouw, geen jammerklacht, geen moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En dat betekent dat de tijd van verbrokenheid en gebrokenheid voorbij is gegaan. En dat er een nieuwe tijd aan zal breken. En dat is het verband waarin ons motto staat. Hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Maar als het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat, wat hebben wij daar dan nu aan? En hier op aarde, in die gebroken wereld. Want wij zitten nog in die oude situatie. Maar ik ontdekte dat dit hele gedeelte eigenlijk ook gaat over de aard van God. Hoe hij is en wie hij altijd al voor de mensen wilde zijn. En als hij zegt, deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar, dan is dat ook zo, dan geloof ik dat. Jezus beschrijft hier dingen die God in het eerste verbond in het Oude Testament al heeft gezegd. Maar hij beschrijft ook dingen die hij aan de discipelen heeft uitgeleerd. Toen hij bij de mensen op aarde was en de discipelen voorbereidde op de stichting van de wereldwijde kerk. In Jesaja zegt God zelf door de mond van Jesaja dat hij de eerste en de laatste is. En dat wordt hier geïllustreerd met Alpha en Omega. En Jezus is, als hij op aarde is, in gesprek met die Samaritaanse vrouw bij de put. En dan spreekt hij dan al over het levende water. En dat je nooit meer geestelijke dorst zult hebben als je daarvan drinkt. En net zagen we dat hij in Matteüs 24 al over volharden en zalig worden spreekt. Zoals hij hier ook over overwinnen en over beërven spreekt. Dus dit is hoe God het altijd al wilde. En hoe het ooit in perfectie zal zijn. En het verschil met het hier en nu is niet God. Want zijn aard verandert niet. Het verschil met het hier en nu is dat we hier en nu in een gebroken wereld leven die verre van perfect is. En toch wil God, te midden van de wereld waarin wij nu leven en waarin we voortdurend worden geconfronteerd met onze eigen gebrokenheid, nog steeds dezelfde zijn. Hebreeën 13 zegt het. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Nou, sowieso vind ik het al prachtig dat er staat, de Heer is mijn helper en ik zal niet vrezen. Dat is iets wat je kan uitroepen als je het moeilijk hebt. De Heer is mijn helper en ik zal niet vrezen. Spreek jezelf maar toe soms. Jezus Christus, God zelf, is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. En daarom, omdat hij gisteren en heden en in de toekomst dezelfde is, durf ik vandaag op deze dag ons motto te omarmen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik hoop en ik bid dat dit gaat over de oorlog in Oekraïne. En dat er dit jaar verandering zal komen in Oekraïne. Ik hoop en bid dat het gaat over de oorlog rond Israël. En dat het vrede zal worden rond Israël. Maar ik ken Gods plannen niet tot in detail. Maar ik wil het ook naar mezelf toetrekken. Ik hoop en bid dat het over de gemeente gaat. Ik hoop en bid dat het over mijn geloofsleven gaat. Ik hoop en bid dat het over mijn gezin gaat. Dat het over mijn werk gaat. Dat het over mijn bestaan gaat. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En zien jullie die hoofdletter in ik? Dat is niet ik. Dat is niet deze ik. Maar dat is God. Jezus zegt het. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En Bart is onze grafische vormgever. Heeft weer de kaartjes gemaakt. Heeft weer de boekenleggers gemaakt. En hij heeft het ik zelfs onderstreept. En dat hebben we niet gevraagd of zo. Dat is ontstaan. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Ik met een hoofdletter en onderstreept. Het is Jezus die alle dingen nieuw maakt. En het gaat er niet om waar wij zelf toe in staat zijn. Als het gaat om de dingen die er echt toe doen. Ziekte, dood, leven. Dan staan wij zelf met lege handen. Het is God die alle dingen nieuw maakt. En we kunnen nog zo hard werken. We kunnen nog zoveel cursussen volgen. We kunnen nog zoveel therapie volgen. Maar het is God die alle dingen nieuw maakt. En je kan proberen om verlies te verwerken. Van geliefden. En misschien wel van je zekerheden. Misschien raak je je baan kwijt. Maar het is God die vernieuwing biedt en die zekerheid biedt. En we kunnen ons verbeelden dat we zelf invloed hebben op ons leven. Maar uiteindelijk is het God die een plan met ons leven heeft. En als ik kijk naar dit motto, dan ben ik zo benieuwd hoe we over een jaar over dit motto zullen spreken. Er komt een laatste zondag van 2025. En dan sta ik hier weer en dan sta ik te spreken over hoe we terugkijken op het motto van 2025. En dan denk ik van wat zullen we elkaar te vertellen hebben over wat hij nieuw heeft gemaakt. Want ik geloof dat hij dingen nieuw gaat maken. En daarom begin ik dit jaar met een oproep van heb geloof voor doorbraak in zaken waar je al zo lang mee worstelt. Heb geloof voor herstel van datgene wat al zo lang hersteld moet worden. Heb geloof voor datgene waar je eigenlijk al bijna niet meer op durft te hopen. Misschien gaan er wel deuren open die gesloten zijn gebleven. Misschien zul je een hele nieuwe weg zien waar nog nooit eerder je oog op is gevallen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren dit jaar. Maar hij die op de troon zit, die zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Amen. En dit ontstaat nu spontaan. Maar ik wil voor de mensen die dat willen vragen om een stap in geloof te nemen. Misschien, terwijl je zat te luisteren, kwam er iets in je gedachten van ja, daarin heb ik vernieuwing nodig. En misschien verwacht je een antwoord van God. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Misschien wil je God wel uitdagen. En zeggen tegen God, nou God, als u dat zegt in uw woord, dan daag ik u uit, want daar heb ik vernieuwing in nodig. En het is me nog nooit gelukt. Of het is nog nooit goed gekomen. Of die deur is altijd gesloten gebleven, maar ik wil u uitdagen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. U zegt het zelf. Maakt u het dan waar in mijn leven? En als je ergens aan hebt zitten denken, zo, tijdens het spreken. En als je zegt van, ik verlang daarnaar dat God daarin een stap zal zetten. Dat God daarin vernieuwing brengt. Dat God die deur gaat openen. En dan wil ik je vragen om gewoon maar te gaan staan. Je hoeft niet te vertellen waar het over gaat. Misschien heb je groot verlangen. Dat een ander God zal leren kennen of Jezus zal leren kennen. Ja, ik weet het ook niet. Ik weet niet wat er in jullie hoofden omgaat. Maar ik wil gewoon vragen van, als je je aangesproken voelt of als je denkt van, oh ja, dit heb ik nodig. Of mijn gezin, of mijn kind, of mijn kleinkind, of mijn broer, of mijn zus. En dan wil ik je gewoon vragen om te gaan staan. En dan gaan we gewoon samen bidden daarvoor. Dat God die vernieuwing zal geven. Als hij zegt van ik maak alle dingen nieuw. Dan kunnen we op zijn minst roepen naar God. En zeggen van Heer, wilt u het dan doen? Vader in de hemel. We komen samen tot u. En we belijden met elkaar dat we zelf tot niets in staat zijn. We belijden met elkaar dat u God bent, de enige waarachtige God. We belijden met elkaar dat u het bent die zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. En we weten, Heere, u zegt dit in relatie tot het nieuwe Jeruzalem, tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar u zegt ook, ik ben gisteren en heden en in de toekomst dezelfde. En dat is uw aard. En u heeft altijd al bij de mensen willen wonen. En u heeft altijd al bij de mensen willen zijn. En daarom geloven we, Heere, dat u ook vandaag, in de gebrokenheid waarin wij leven, u vernieuwing kan brengen, verandering kan brengen. En als u zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw, dan is niets uitgesloten en dan is niets onmogelijk. En daarom willen wij u erkennen in de dingen waar wij nu voor zijn gaan staan. En u weet wat er in ons hoofd omgaat. U kent onze gedachten. U kent onze verlangens. U kent onze hoop. U kent onze wanhoop. Heren, en met die gevoelens komen we nu tot u. Die zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. En zo willen we al deze situaties. En soms gaat het om omstandigheden. Misschien gaat het over werk. Misschien gaat het over huisvesting. Misschien gaat het over een geliefde die u niet kent. Misschien gaat het over een relatie die verstoord en gebroken is. Heren, u weet het. En al deze situaties willen we nu, ja, als in een schaal, Heren, voor uw aangezicht omhoog heffen. En vragen we u in de naam van Jezus, maak uw woord waar. Als u zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw, dan erkennen we u als degene die daar verandering in kan brengen. Dan erkennen we u ook als degene, Heren, die, ja, waar het om gaat. En als we denken aan Jezus die ons leerde bidden, uw wil geschieden, willen we ook dat zeggen vanmorgen. Laat uw wil geschieden in deze omstandigheden, in deze situaties, met deze mensen. Heren, maar wij vragen u, Heren, wij roepen u aan in de naam van Jezus. Heren, dat u misschien verandering wilt brengen. Dat u misschien deuren wilt openen. Dat u misschien een ander zicht wil geven op de situatie. En wij bidden u in de naam van Jezus. Heer, wees genadig. Heren, wij bidden u in de naam van Jezus. Misschien wilt u, Heren, uw plan veranderen. Misschien wilt u uw plannen wijzigen. Misschien wilt u zich laten verbidden vandaag. Heren, dat het anders gaat, Heren, dan dat u tot nu toe, Heren, in gedachten had. Heren, maar wij erkennen u hierin. En we willen tegen u zeggen, laat uw wil geschieden. Maar hoor onze gebeden, ook in ons hart, Heren, hoor onze roepstem naar u, Heren, en wij vragen u, maak uw woord waar als u zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. En zo brengen we deze dingen voor u, bij u, leggen we ze bij u neer, in het vertrouwen dat het bij u goed is. We zingen wel eens, Heer, Vader, wat u doet is goed. En dat geloven wij. En Marcus las net die tekst ook, Heren. Door u en in u en voor u zijn alle dingen. Wij erkennen ons eigen onvermogen. Wij erkennen dat we u nodig hebben. Wij erkennen u als Heer en Koning. In Jezus' naam. Amen. Gaat u zitten.